Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wat Nou ADHD? Ja, je kan het al bijna nadoen in je hoofd natuurlijk. En vandaag zijn Marjolein en ik natuurlijk weer eens niet alleen. We hebben vandaag weer een hele leuke gasten en dat is Maaike Müller. Welkom, Maaike.
Hallo. Ah, Maaike, welkom.
Dankjewel, superleuk. Lekker vroeg ook voor mij, maar zin in.
Ja. Ja, want het is
Lekker
al te
vroeg,
vroeg dat je
lekker
de
vroeg.
podcast hebt. Ja.
Ja, ja.
Ja, het is nu voor de luisteraar. Het is nu, nou, wat is het nu? Het is nu 9:30, maar we hebben om 9 uur al wel afgesproken. Hè? Dat is, als je nog geen kinderen hebt, is dat misschien vroeg.
Ja.
Of als je kinderen ouder zijn en uitslapen, dan is het misschien ook vroeg. Maar voor mij ben ik al 3 uur wakker. Ik heb er al een dag op zitten, zeg maar.
Ja.
Ja, hey, geweldig dat je er bent, Maaike. Superleuk. En we gaan het vandaag natuurlijk hebben over ADHD en je zelfbeeld, hè? En alles daar een beetje zo omheen. En nou ja, voor de luisteraar die jou nog niet kent, zou je jezelf even willen voorstellen?
Zeker. Nou, ik ben dus Maaike, ADD-coach bij ADD Masters. Ik coach in Woerden en in Berkel en Roderijs. Ik woon zelf in Woerden, ben 28 jaar, bijna 29. Ik woon hier samen met mijn lieve man. En ja, eigenlijk dat, denk ik.
Ja.
Heel
Ja, en jij bent natuurlijk ook
leuk dat
gewoon
je erbij bent
ADD-coach
ook.
inmiddels. Ja,
Ja.
zeker. Hey, ADD en zelfbeeld, wat hebben we daar zelf mee? Hoe kijken we daar tegenaan? Want het is natuurlijk een beetje ja, een soort van open deur, lijkt het wel, hè? Van de meeste mensen met ADHD, die hebben toch wel een beetje last van ook ja, gebrek aan zelfvertrouwen en wat moeite met de omgeving en hoe ze nou naar zichzelf moeten kijken. De wie ben ik vraag komt ook heel vaak voorbij. Ja, hoe zit het? Wat hebben wij daarmee? Wat heb jij daarmee, Maaike?
Of niet. Voor mij is het echt een super grote zoektocht geweest. Ik denk dat het ook altijd weer per fase ook weer hè, komen er nieuwe dingen omhoog. Maar ik denk dat ik zelf gewoon voor een heel groot deel al vanaf de middelbare school bezig ben met wie ben ik, hoe kijk ik naar mezelf en ook wie ben ik los van alleen maar de buitenkant en wat doet er echt toe. Hè? En in die hele zoektocht naar dat zelfbeeld was voor mij uiteindelijk ook de vraag van wat doet er dan echt toe? Wel een van de grootste ja, veranderingen waar je misschien als je jonger bent nog niet zo goed bij komt. Want wat doet er dan toe is ook weer afhankelijk van met wie je op dat moment hè, bezig bent als je jonger bent. Dan is ook die groepsvorming heel erg belangrijk en dat je iets doet wat populair is en dat je erbij kan horen. Zolang je maar niet buiten de groep valt. Ja, en dat neem je dan allemaal weer mee. En helpt het je of houdt het je juist klein en onzeker? En ja, dat is best wel een groot thema.
Ja, precies. Jij, Marjolein?
Ja, Maaike noemt meteen de middelbare school. En toen ik ging reizen naar mijn eerste herinnering aan dat zelfbeeld, toen kwam ik ook op de middelbare school. Dat wat het eerst in me opkwam, was hoe ik zo niet gezien wilde worden. En tegelijkertijd dacht dat iedereen naar me zat te kijken. Dus een soort alsof ik het middelpunt van de universe was en iedereen. Op
Ja.
straat, in winkels. Er allemaal bezig waren met mij in de gaten te houden of ik niks doms deed of zo. En dat was er gewoon ineens. Zo, ik weet ook niet echt een moment wanneer dat van het een naar het ander ging, zeg maar, dat ik dat ineens had. Het was wel ergens rond mijn 13e, 14e. En ja, wat een spannende tijd is die middelbare school toch. En ik had het
Ja, hè?
tegelijkertijd ook best wel naar mijn zin. Maar dat liep altijd als een rode draad zo door de dag heen. Ja.
Ja, bij
Ja,
mij
en
is het
wat
wel
was
eerder
het dan? Hè? Niet
begonnen.
goed genoeg of zo? Ja, bij
Ja.
jou al eerder?
Ja, bij mij groep 6 ongeveer. Ja, groep 6 was bij mij wel. Toen had ik een vrij onveilige lerares, zeg maar, in de klas. En die klas die ontregelde daardoor ook een beetje. Dat was echt de lerares die kon, zeg maar. Dan wist je al van, oké, ze gaat zo meteen keihard tegen de hele klas staan schreeuwen. En helemaal los, hè, als er wat aan de hand is. Zij is later ook ontslagen, gelukkig. Maar wel veel te laat. En dan ging ze ook alle ramen alvast dicht doen en zo. En dan vervolgens dan, ging ze een potje staan schreeuwen. En ja, alle kinderen, weet je, als je in groep 6 bent, dan ben je echt nog niet zo oud. Ja, die gaan natuurlijk allemaal helemaal dicht. Dus op het schoolplein en zo was het ook allemaal niet zo veilig. Dus er werd veel gepest en veel getreiterd en veel gedaan om ja, toch je als kind zijn een beetje erbij te mogen horen of je af te zetten of om enigszins van invloed te hebben. Enigszins van invloed te hebben. En daar is voor mij wel echt ontstaan van ik moet wel zorgen dat ik inderdaad bijhoor. En hoe kijken mensen naar me? En ik moet beter zijn dan anderen. En ik moet sterker zijn dan anderen. En groter zijn dan anderen. En of nou eigenlijk niet eens dan anderen, maar gewoon de grootste zijn, zeg maar. En dat was natuurlijk helemaal niet zo. Dus elke keer werd ik ook gewoon ging ik op mijn bek. Want ja, werd ik er eigenlijk op. Was er ook wel iemand een keertje ergens beter in en sterker en weet ik het allemaal niet. Dus ja, dat was wel hoe het bij mij begon. En dat heeft inderdaad natuurlijk gewoon doorgezet daarna. Tot aan, nou, misschien wel zelfs tot aan mijn 24ste zo'n beetje. Dat ik gewoon echt mijn best heb gedaan om altijd de leukste, de grappigste, de beste te zijn. Ja. Ja.
Tja. Zelf groter kunnen maken. Hè,
Ja,
dat is natuurlijk
jezelf.
ook een
Ja.
ding.
Precies,
Ja.
hè? En ik
Ja,
weet niet hoe jij dat
interessant,
ervaren
want
hebt, maar als je dan gaat kijken
ja, ik.
naar wat andere mensen van jou vinden en denken, dan is dat altijd iets heel anders dan dat je zelf denkt. En ik was altijd bezig met vanuit andermans ogen kijken naar mezelf. Van, doe ik wel leuk genoeg? Of kom ik wel grappig genoeg over? En dan daarna vervolgens ook nog de hele tijd kijken, oh, welke verkeerde dingen heb ik gezegd? Welke goede dingen heb ik gezegd? Dat malen zo na zo'n een gesprek met iemand of naar een feestje of zo. Ja.
Bij mij is het echt juist heel erg gestart ook vanuit heel erg de buitenkant. Dus voor mij stond zelfbeeld juist een hele lange tijd gelijk aan hoe zie ik eruit en hoe pas ik dan binnen een groep. En dat was bij mij eigenlijk wat jij ook zegt, Marjolein. Ik had, denk ik, toen ik een jaar of 15 was, ik was best wel laat in de puberteit. Hele lange, dunne meid, geen borsten, geen billen. Dus ik was zo'n lange grasspriet. En dat werd soms wel eens benoemd. Maar ik had altijd zoiets van: ja, maar ik ben gewoon laat in de puberteit. Fuck jullie. Maakt me niet uit. En ineens was daar een moment dat ik me er bewust van werd. Ineens dacht ik: oh, maar ik ben dus blijkbaar niet zoals de andere
Ja.
meiden. Er ontbreekt iets aan mij, want ik had nog geen grote borsten. En ineens werd ik daar heel erg zelfbewust van. Dus voor mij werd toen wie ik ben, was vooral hoe zien mensen mij en hoe zie ik er dus uit. Ja, toen begon eigenlijk het aanpassen, enerzijds in gedrag, maar vooral ook in letterlijk uiterlijk. Dus ik ging naar een BH-winkel en dan kocht ik BH's die ik bijvoorbeeld niet paste, om maar wel het gevoel te hebben dat ik er op die manier bij kon horen. En dat was voor mij echt een manier, ik denk al de eerste stapjes naar, oké, hoe zorg ik ervoor dat ik ook onderdeel blijf van het vrouw zijn, van het meisje zijn,
Ja.
zonder er buiten te vallen. En ook vooral niet laten merken dat ik er last van had, want dat was eigenlijk ook wel iets. Op die leeftijd kon ik daar ook niet over praten. Dat deelde je niet, dat beleef je heel erg alleen, want praten over schaamte. Dus hoe zou je daarover praten? Je schaamt je, dus dat
Ja,
deel je
dus daar
ook
praat je
niet.
er niet over. Nee, je gaat volledig
Nee.
uit verbinding natuurlijk als je schaamt.
Ja.
Als je
Ja.
schaamt.
Maar
Ja,
heb je ook niet gehad, want dat heb ik
ik.
dus gehad, dat je dus heel erg het gevoel hebt van je doet het gewoon zonder dat je er echt bewust voor schaamt of zo. Dat je niet echt eens door hebt, zeg maar, dat je er eigenlijk een stuk schaamte op hebt zitten of zo. Ken je dat?
Ik denk het wel, als ik dan, want nu kan ik benoemen dat er schaamte zat. Maar op
Ja.
dat moment doe je het vooral ook gewoon. Ik denk ook een stukje overleven, hè? Je gaat gewoon en je weet, ik moet dat doen. Dat bedenk je dan op dat moment van, blijkbaar moet ik dit doen, want anders dan gebeurt er iets heel ergs. Dan vinden mensen me niet meer leuk. Dan hoor ik er niet meer bij. Dus
Afwijzing,
ja, nee,
hè?
ik denk inderdaad, ja, echt de angst voor afwijzing.
Ja. Ja, dat is
Het was met name ook dan, wat ik dacht ook over zelfbeeld, van het mezelf onzichtbaar maken. Er was wel een diep verlangen om gezien te worden, maar meer om heel andere dingen. En het onzichtbaar maken en zichtbaar maken ging over mijn uiterlijk ook. Het lijkt wel echt een beetje de echte vrouwenmanier om die puberteit in te gaan, hè? Van hoe zie ik eruit? En ik ben dan precies de flipside van jou, Maaike. Van ik kreeg borsten en billen en ik dacht, oh, ik ben super dik. En nou, als je naar mijn foto's kijkt, dan was dat echt niet aan de hand. Alleen je krijgt ineens al dat vlees erbij, zeg maar. Waardoor ik de riedel van diëten inging. Ah, ja. Mijn dochter is er gelukkig nooit over begonnen zelfs. Over dat ze moest diëten. Ja, misschien één keertje. En ja, ik rolde van het ene dieet in het andere. Zo'n brooddieet en spirulina slikken. En ja, uithongeren en daarna toch weer aankomen. En, terwijl er echt helemaal niks mis was met mijn gewicht. Het was prima eigenlijk.
Ja. Ja.
Ook, ja. Ook niks mis met aandacht van jongens. Dus het was... ja.
Het is ook wel weer grappig wat je zegt. Aandacht van jongens. Daar koppel je dan op die leeftijd ook heel veel aan. Hè? Dat is dan heel belangrijk. Van ook en van de meiden. Ik denk dat ik zeg maar door mijn schoolperiode heen altijd graag bij de meiden erbij wilde horen. Maar dat de dynamiek tussen wat je van het contact met meiden verlangt, dat dat ook weer anders is van wat je van jongens verlangt. Dus in het contact, voor mij in ieder geval met jongens, was dat uiterlijk vooral van, oké, borsten, billen was dus heel belangrijk, want dat zag je in videoclips. Nou, tegenwoordig pijlt je telefoon er natuurlijk ook helemaal mee uit. Ik denk dat misschien dan nog een soort van gelukje is geweest dat toen ik op de middelbare school zat, social media nog niet zoveel aanwezig was. Maar toch doe je het met wat je op dat moment ook ziet. Dus je wordt linksom of rechtsom toch wel ergens beïnvloed.
Ja,
en ik
dat
wilde
zie je
nog
veel.
ergens op, ja, en ik wilde ergens nog op inhaken. En nu denk ik, ik weet even niet meer waar ik op wilde inhaken. Maar die land zo meteen. Ja, nou, die land zo meteen nog wel eventjes.
Ja,
ja. Ja, nou, wat je dus zegt op social media, het is wel echt een ding hoor. En weet je, het is inderdaad echt overal op dit moment. Het vergelijkingsmateriaal, hè? Het is allemaal vergelijkingsmateriaal. Het is zoveel. En mensen die scrollen natuurlijk op los, hè, op dit moment. Het is eigenlijk een bijna onhoudbare situatie, zou je bijna kunnen zeggen. Als het gaat over wat er allemaal aan geproduceerd wordt aan filmpjes, clips en weet ik het allemaal niet. En ja, het is ook overal om ons heen. En hoe ga je dan nog je zelfbeeld, zeg maar, zo houden dat het oké is, hè? En dat is natuurlijk voor jullie als vrouw zijnde, maar voor mij als man zijnde, dat wordt vaak een beetje onderbelicht. Maar daar is natuurlijk hetzelfde aan de hand, hè? Ik bedoel, waar er tegen vrouwen gezegd wordt van, nou hè, vrouwen mogen wel wat voller op de foto en zo. Ja, dat wordt bij mannen helemaal niet gedaan, hè? En dat zijn ook gewoon... Ja, strakke gespierde gasten waar ik echt in mijn bijna 40 jaar echt niet meer aan gaat komen, zeg maar. Dat wil ik trouwens niet eens, maar vroeger wel, hè. En als je dan zo hard gaat werken, is mijn ervaring, dat je er ook voor soort van beloond wordt voor dat harde werken en dat je dan ook meer ervan gaat doen. Ik was bijvoorbeeld vroeger, was ik dan DJ en ik was sportleraar. Dus ik was behoorlijk fit en goed getraind en ik was gespierd. En ik was ook nog eens DJ, dus ja, weet je, dan heb je twee beroepen, zeg maar, die best wel high profile zijn. Mensen kijken naar je, zeg maar. Ook op Salau gedraaid en dat soort plekken, weet je wel. Dus ja, mensen zien je. En dan word je een soort van, ook wel weer als man zijnde, een soort verovering, hè, voor mensen. Voor vrouwen ook bijvoorbeeld. En dat geldt natuurlijk andersom ook zo. Waar mensen je eigenlijk niet meer zien voor wie jij bent. Maar gewoon hoe je er op het moment uitziet en wat je status is, zeg maar. Zo wordt er dan ook over je gepraat. En ja, dat heb ik wel beleefd als zijnde heel eenzaam, zeg maar. Alsof dat alles was wat er was. En dan ga je er nog harder voor werken om daar dan ook weer voor te doen. Dus voldoen aan het beeld wat de ander van je zou moeten hebben de hele tijd. Hoe ervaar jij dat? Hoe heb jij dat ervaren?
Ik denk dat het voor mij juist ook, wat ik heel... een soort van complex vond, is dat ik heel lang eigenlijk iemand was die niet per se erbuiten viel, maar ook niet per se heel populair was. Dus ik zag mezelf heel lang als een beetje het grijze muisje van de klas. Ik was niet per se heel gekleurd of... En eigenlijk toen, want school is voor mij gewoon überhaupt wel een dingetje geweest, de tweede keer via HAVO gestopt. naar toneelschool gegaan, weer van alles gedaan. Dus ook dat doet wat met je zelfbeeld. Want wie ben ik dan als ik elke keer stop? En wie ben ik dan als ik niks afmaak? Dus weer een bevestiging. Ik doe blijkbaar iets niet goed. Dus dat was ook weer voeding op mijn uiterlijk. Want met mijn uiterlijk kon ik het dan hopelijk corrigeren. En ik denk dat ook toen ik vriendjes kreeg, die ook geen goede invloed hadden op wie ik was, dat uiteindelijk voor mij mijn uiterlijk een soort van mijn houvast werd. En dat is zo erg doorgeslagen dat toen ik 18 werd, eigenlijk net daarvoor al, eind 17, had ik ineens bedacht, ik wil een plastisch-chirurgische operatie doen. Ik wilde mijn borsten laten vergroten. Want voor mij was het thema vrouw zijn, erbij willen horen. En die borsten dus zo ontzettend belangrijk geworden. Want ja, ik heb ooit een keer op de toneelschool gehad dat een meisje tegen mij zei toen ik de klas inliep: daar heb je Maaike met haar grote borsten. En het is één opmerking geweest. Ik kan hem vandaag de dag nog steeds vertellen. En het raakte me zo, want dat was juist een meisje die grotere borsten had. Dus in mijn hoofd begreep ik er niets van. Waarom moest uiteraard, hè, precies zij dat tegen me zeggen? En ik weet nog dat ik huilend naar de wc toe liep. En dat het me ook zo raakte, want wij zijn toch meisjes, wij moeten elkaar toch steunen. Dus ik begreep daar helemaal niets van. En ik denk dat dat voor mij wel elke keer een soort van katalysator is geweest. Oké, als wie ik ben niet goed genoeg is, dan wil ik ergens grip op hebben. Nou, voor mij was dat dus echt dat stukje uiterlijk. Zo van, nou, als ik daar dan maar in kan aanpassen en dan erbij hoor, dan kan ook niemand me meer aanraken. Dus ik was toen net 18, ik had het laatst nog opgezocht. 2 weken na mijn verjaardag ben ik geopereerd. Want het mag pas zijn vanaf je 18e. Veel te jong. Ik vind het echt bizar dat het op je 18e kan. Want nu 10 jaar, 11 jaar, bijna 11 jaar later denk ik: jeetje, Mark, je wist nog helemaal niks over jezelf en de wereld. En dan maak je zo een grote beslissing voor jezelf zonder te weten wat de uiteindelijke invloed is op je, wie je bent en je gezondheid. Ja, en dan begint eigenlijk dat beeld van: oh, ik mag er zijn. Maar ook dat is schijn. Maar dat heb je op dat moment niet door. Want je denkt inderdaad wat jij zegt: oh, nu hoor ik erbij. En mensen die maken daar. Dat is ook nog complex, want je doet het om gezien te worden. Maar er zat ook nog schaamte op. Dus je wilde het liefst ook niet te veel delen met je omgeving. Je wilde wel dat ze zagen dat ik vrouw was op die manier. Maar ik wilde het liefst ook niet in detail gaan over wat het dan was. Dus er was nog steeds schaamte en er was nog steeds eenzaamheid. Maar je denkt het op te lossen. Dus het probleem wat je wilt oplossen blijft in stand. Ja, en dat gaat dan natuurlijk door totdat ze zijn er ook nog een keer, zeg maar even het lang verhaal kort, 18 erin. 1,5 jaar later heb ik die prothese er weer uit laten halen. Ook weer toen door de relatie waar ik toen in zat. En dat was eigenlijk mijn tweede relatie. Was ja, iemand die wel heel erg in de buurt komt met narcistische trekken. Dus toen ik uit die relatie kwam, was het beeld van wie ik was compleet weg. Ik wist dat echt niet. Dus eigenlijk al toen ik weer uit die tweede relatie kwam, was weer het eerste wat ik ging doen, was op zoek gaan naar een plastisch chirurg. Weer aan de buitenkant fixen wat aan de binnenkant zeer deed. Maar dat zag ik toen niet, want het enige wat ik zag was mijn spiegelbeeld. Ik werd ermee wakker. En mijn spiegelbeeld, mijn zelfbeeld beviel niet. En daar constant mee geconfronteerd worden, nou, dat leek de beste quick fix. Gelukkig had ik toen mijn huidige man ontmoet. En die heeft toen wel eerst gezegd van: hey, er gaat hier iets niet goed. Volgens mij doe je dit vanuit niet de juiste beweegredenen. Heb ik ook echt 1 jaar hard geprobeerd te werken aan. Oké, maar waarom doe ik het nou? En wat is dan mijn zelfbeeld? En echt wel heel veel moois al gedaan op het vlak van: oké, wat betekent het dan om vrouw te zijn? En wat betekent het om, hè, daar aandacht aan te geven? En uiteindelijk heb ik toen alsnog toch wel besloten weer een operatie te ondergaan. Omdat ik toch nog dacht: ja, ik wil zo graag een BH kopen. Ik wil graag vrouw voelen.
Ach ja.
Dus er hoorde ook een plaatje voor mij bij vrouw zijn. Dat was iets. En ik was dat op dat moment nog niet. Ook al kon ik wel al meer zeggen van: nou, ik vind mezelf wel leuk. Maar toch was er nog iets dat een beetje zo schuurde. En daar ben ik ook weer van teruggekomen. Want ze zijn er in 2023 uitgegaan. voorgoed. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar er is wel echt een. Juist op de onderstroom ben ik heel erg hard gaan werken. Niet met als doel, ik wil ze eruit halen. Maar uiteindelijk werd dat wel een natuurlijk gevolg van: oké, ik ben nu op een punt dat ik weet wie ik ben als persoon. En wat doet er nu toe? Oh, mijn gezondheid doet er toe. Dat ik mezelf leuk vind, doet er toe. Dat ik mensen om me heen heb, mijn kleine kringetje. Dat ik daar mag zijn wie ik ben. En ja, het is best wel een reis geweest.
Jeetje, wat een reis
Nou
inderdaad, zeg hé.
ja. Ik ben daar ook stil van. Het is wel echt een hoop jaren in en uit. En dat is, ja, dat is een hele reis. En hoe, en kan je ook nog. Ik weet even niet wat voor vraag ik nou ga stellen eigenlijk.
Ik kan ook zelf een vraag weer ons op nu, hè? Ja, als
Je had
je.
een punt waar die schaamte dan omslaat. Je zit hier in een. Wat ik heb ook begrepen, is niet de eerste keer dat je hier openlijk over praat, zeg maar
Klopt.
publiekelijk.
Ja,
Je hebt natuurlijk ook
klopt.
een andere carrière gehad voordat je coach werd.
Ja,
Of
ja.
misschien heb je die carrière nog, dat weet ik echt niet eens.
Nee, ik heb even
Soms weten we
kort.
niet de klok om de duinen, hè?
Ja, nee, ik heb in. Moet ik even goed zeggen, rond mijn 21ste heb ik even kort modellenwerk gedaan. En dat is eigenlijk ook wat Bas zegt. Dan kom je dus vooral op het moment dat mensen jou dus zien als het model. En waar ik mezelf dus altijd zag als die grijze muis. Was ik ineens een mooie vrouw met
Ja, dan ben je ineens
mooie
iemand, hè?
foto's. Oh, en maar ik begreep het niet, want in mijn hoofd was ik nog die grijze muis die niemand opviel. En ineens vielen mensen me op, of ik viel op bij mensen, maar niet voor waar ik graag voor gezien wilde worden. Ik dacht dat ik op die manier gezien wilde worden, maar ik voelde op de onderstroom wel. Oké, maar nu zien mensen me dus alleen maar voor mijn huls. Ik ben veel meer dan dat. Hallo, hallo. En dat ging ik compenseren met gedrag.
Hier ben ik,
Dus
hallo, hier ben
leuker,
ik.
grappiger, luider. Ja,
Leuker, leuker. Ja,
ja,
precies.
ja. Dus dat was ook wel een.
Nou,
Ja.
ik herken inderdaad de route van dat dan uiterlijk zo belangrijk is, hè, kennelijk, op de middelbare school ineens. Of dat ze maar niet zien dat je uitdijt aan alle kanten. Ik kon niet
En
meer
geldt voor mannen
voetballen,
ook,
want ik
hè?
kon de bal niet meer opvangen op mijn borst. Dus dat deed ik hartstikke zeer. Dus ik vond het echt super ongemakkelijk. En toen ik eenmaal gewend was aan dat nieuwe lijf en zag dat ik daar aandacht op kreeg, dacht ik, nou, is ook wel heel leuk. En ergens diep van binnen zei een stem, ja, maar je bent nog steeds te dik of nog steeds niet mooi. Of nou ja, weet je, alle flaws die je hebt, die zijn uitvergroot in je eigen hoofd. Dingen die andere mensen niet eens zien, zeg maar. En toen ging ik, en toen sloeg het bij mij op een gegeven moment ook om van waarom word ik nou altijd beoordeeld op mijn uiterlijk? Dat je denkt, wat is dit nou voor gedachtegang? Daar ging het toch om?
Ja.
Dus dat is dat proces waar je de hele tijd doorgaat. En toen had
Ja.
ik eindelijk, toen dacht ik, nou dan moet ik heel goed worden in mijn werk. Dan moet ik echt supergoed worden in mijn werk. Dus ging ik werken in de jeugdhulpverlening en daar was ik heel goed in. Maar nog steeds schuurde er iets van, ja, maar dit is nog steeds niet goed genoeg. En toen ben ik een echte carrière gaan doen in de IT als projectmanager. En daar kwam ik de hele tijd tegen dat ik een van de weinige vrouwen was. En dat ze het heel interessant vonden dat er dan een vrouwelijke projectmanager zo op het team zat. En ik weet nog wel dat één keer was er een organisatieverandering. Ik werkte bij klanten altijd, dus je kreeg ook steeds met andere teams te maken. En dat ik een team daar, die moest van een projectorganisatie naar een beheerorganisatie gaan. Nou, dat is misschien een beetje een technisch verhaal. Maar dat waren allemaal van die jongens die echt niet op mij zaten te wachten. Dus die hadden van tevoren allemaal dingen bedacht over, nou, haha, als een vrouw, als ze blond en kauwgomkauwend is, ja, dan ga ik zo lachen. Ja, die eerste keer dat ik binnenkwam, werd er enorm gelachen, want ik was inderdaad blond en ik had wel eens kauwgom. Dus,
Wauw.
en dat hebben ze later dus tegen me gezegd, op dat moment niet, hè, want ze hadden wel een soort van, nee, ze deden wel echt hun best voor me, ook. Maar dat was het een beetje, hè? We doen ons best voor je. Dus we gaan ons als man gedragen naar jou. En helemaal niet om mijn kennis, maar gewoon omdat ik een vrouw was. En zo ging dat mijn hele carrière door. Dat ik dacht, wanneer gaan mensen me nou zien voor wat ik echt kan en voor wie ik echt ben? En ja, dat gebeurt natuurlijk pas als je het zelf ziet, hè?
Ja,
De
zo is
overgang
het ook.
helpt ook. De overgang helpt ook.
Ja, die heb ik niet. Die
Dat
heb ik
is
niet.
weer een heel andere fase. Ik
Kan
denk
ik
dat bij
jou
mij dan
helpen?
het. Ik denk dat bij mij überhaupt het volgroeien dan van de prefrontale cortex een goeie is geweest. Want daarna zijn
Ja.
ze er weer uitgegaan.
Nou, maar dat is natuurlijk ook een dingetje, hè? Want het is wel leuk dat je dat nu even zegt zo. Want heel veel van deze dingen, die doen we natuurlijk automatisch. Ik ben het ook automatisch gaan doen. Ik heb in mijn familie zeg maar ook veel voorbeelden als het gaat over veel uiterlijk veranderen, maar niet het innerlijke. Daar werken we niet aan, zeg maar, hè, dat idee. Dus dat ben ik automatisch natuurlijk ook gaan doen, hè? Maar op een gegeven moment, die prefrontale cortex, dat bewuste brein, het brein wat zich bewust wordt van dit soort ja, patronen en ook de verandering zou kunnen inzetten. Die is natuurlijk pas uitontwikkeld op je 28ste, gemiddeld zo. Dus kan je je voorstellen hoe vroeg 18 jaar is voor zo'n besluit? Je kan dat nog helemaal niet doen, bijvoorbeeld. Maar voor mij ook, dat ik ook
Nee.
pas rond de 24ste een beetje begon te beseffen: ik snap het nog niet, maar volgens mij gaat iets niet helemaal lekker. En dat je eigenlijk tot je 28ste gewoon best wel heel kwetsbaar bent voor dit soort dingen. Het is ook niet zo gek trouwens dat dat meeste mensen rond hun 30ste levensjaar gaan ze een beetje beginnen met zelfontwikkeling, meestal. Want ja, dan is dat ding vergroeid, weet je wel. Dan ga je dingen zien en denk je, ah, dat klopt niet, maar ik wil het anders, maar ik weet alleen nog niet hoe. Dus hoe cool is het om dat dan te starten? Maar hoe naar is het om voor die tijd al constant gevoed te worden met negativiteit over lichamen, over zelfbeeld, over wat verkeerd is, zeg maar. Dat krijgen we natuurlijk veel voorgeschoteld. We krijgen vooral voorgeschoteld wat zogenaamd dan tussen aanhalingstekens verkeerd is. Terwijl er natuurlijk ook gewoon een heleboel dingen goed zijn. Hè? Een laagje vet op je lijf is ook gewoon goed. Het is niet slecht. Een laagje make-up opdoen omdat je dat zelf prettig vindt, is natuurlijk ook prima. Hè? Maar ga je het doen omdat je niet iets anders wil laten zien, ja, dan wordt het ingewikkeld, hè? Dus er
Ja.
zitten natuurlijk allerlei dingen aan. En ja, als man zijnde is het ook een hele rare wereld in te navigeren. Want ook mannen hebben bepaalde beelden van zichzelf. En ook mannen hebben bepaalde beelden van hoe vrouwen naar ze kijken. En ik weet niet of je wel eens op een mannelijke tijdlijn hebt gekeken. Maar zodra jij al op Instagram zit of zo en je hebt alleen al aangevinkt dat je man bent, dan krijg je een heleboel content gewoon zomaar al van vrouwen. Die bijvoorbeeld vertellen hoe mannen aantrekkelijk zouden moeten zijn voor hun en zo. En daar hoef je eigenlijk niks
Oh
voor te
ja.
doen. Dat komt allemaal in die algoritmes, komt het al naar voren. Dus ook mannen die worden daar steeds door beïnvloed van, oh, hoe zou ik moeten doen? Ja, en
Ja,
als je van
ja.
jezelf afwijkt, hè, en dat heb jij vast ook wel ontdekt, en Marjolein natuurlijk ook, als je van jezelf gaat afwijken, dan wordt al je gedrag wordt krampachtig. Het wordt allemaal krampachtig, het komt nooit meer over. En iemand anders, degene met wie je praat, die voelt incongruentie daarin, die voelt wel van, ja, je bent wel leuk, maar je doet wel leuk, maar ik voel een onderbuikgevoel erin. Die man die denkt, nou, doe toch mijn best. Waarom lukt het niet? Hè? Waarom vinden vrouwen mij dan niet leuk of zo? Gaat nog harder werken. En ja, zo is het natuurlijk het hek van de dam, zeg maar. En uiteindelijk het gedrag wat we zien, het gedrag wat dan naar boven komt, het harde werken, het aanpassen, het steeds maar, ja, steeds maar roepen. Maar misschien ook wel jezelf heel klein maken. Dat is natuurlijk ook een variant ervan. Ja, dat gedrag, dat wordt dan ook vaak gezien als het ADHD-gedrag wat er dan bij hoort, hè? Dus, en dat is dan echt een gevolg en niet een oorzaak. Het is echt een gevolg van wat er gaande is. En zo, misschien
Zeker.
als je nu zit te luisteren, dat je denkt van, ja, weet je, het zijn natuurlijk veel hele specifieke verhalen van ons. Maar kijk naar eens in je eigen leven. Hoe heb je het nou zelf ervaren? Wat is voor jou nou zo'n moment geweest wat je nog weet, waardoor je ergens besloten hebt van, oh ja, misschien moet ik toch anders doen. Of misschien moet ik toch beter zijn. Of misschien moet ik daar toch bij gaan horen. Of misschien moet ik mezelf maar terug gaan trekken. Of niks meer zeggen. Ga maar eens na. We hebben allemaal wel van die momenten. En ja, wat ben je er toen mee gaan doen? En hoe is dat nog steeds voor jou op dit moment aan het werk?
Ja, en
Ja.
ik weet nu ineens ook weer wat ik net was vergeten wat ik wilde vertellen.
Hey!
Maar
Jullie
wat
komt altijd
zeg
weer terug.
misschien ook wel, wat ook wel een mooi bruggetje misschien hiernaar is wat voor mij heel veel inzicht in ieder geval ook heeft gegeven, was dat in het hele proces gebeurde er eigenlijk twee dingen. We zijn bang om afgewezen te worden door anderen. Dus er is altijd een angst van, oké, als zij mij niet leuk vinden, dan gebeurt er wat. Maar op het moment dat we dan dus die afwijzing van de ander willen vermijden en dan dus misschien dingen doen die niet in lijn zijn met wie wij zijn, dan komen we ook soms weer bij zelfafwijzing. Dus om niet
afgewezen te worden door de ander. En Jan Geurts die geeft daar een heel mooi voorbeeld van. Stel je staat in de rij bij de bakker. En er gaat iemand voordringen en jij denkt, ja, ik ga er wat van zeggen. Ik ga nu mijn mond open trekken. En ergens is er ook een stemmetje die dan zegt, nee, maar laat ik het maar niet doen. Want straks vinden de mensen om me heen me wel asociaal. Of vinden ze er wat van dat ik er wat van zeg. Dus je besluit, ik zeg niets. En dan begint het interne dialoog. Sukkel, waarom zeg je nou niets? Lafaard, je had je mond open moeten trekken. En dat is natuurlijk ook met dit hele zelfbeeld, is dat we constant in afstemming zijn met onze omgeving. En als we dan niet afgewezen willen worden door de anderen, dan gaan we het gevecht wel met onszelf aan. En dat is dus ontzettend hard werken en super vermoeiend en ook heel pijnlijk. Want je wilt het graag goed doen en linksom of rechtsom straf je jezelf uiteindelijk dus ook. Ja, en hoe kan je daar dan mee omgaan? Eén, denk al door daar dus bewust van te zijn. En dus ook daarin wat liever voor jezelf te kunnen zijn van, oh, daar ben ik dus eigenlijk ook heel veel mee bezig om niet afgewezen te worden. En hoe ga je er dan mee om als daarna weer die stemmetjes bij jezelf omhoog komen? Wat is dan je interne stem? Wat zeg je dan tegen jezelf? Of wat doe je dan?
Ja, mooi. Ja.
Mooi.
Ja, dat was een van de vragen die ook net hingen van hoe kwam je hieruit, hè? Uit deze loop, Maaike?
Ja, nou eigenlijk is dat vooral begonnen. Eén, wat een hele belangrijke voor mij is geweest, is dat ik dus in een veilige relatie kwam. Want
veilige
doordat
relatie.
doordat ik een veilige setting had, een veilige spiegel, mocht ook alles er zijn. Dus ook alle dirt kwam zeg maar ineens omhoog. Wat dan ook intens is, maar dan kan je er wel wat mee. Hè? Dus die veiligheid zorgt ervoor dat je je kan openstellen. En daarna is het allemaal in stapjes gegaan. Dus op een gegeven moment, ik heb altijd wel gevoeld dat met die borstelen, daar wil ik iets mee. Dus als iemand anders zei van ja, ik overweeg een operatie, dan zei ik altijd nee, niet doen. Probeer eerst aan jezelf te werken, doe niet. Dus ergens wist ik al wel van ja, het klopt niet of zo voor mij. En ik ben uiteindelijk toen ik, moet ik even goed zeggen, 2018 ben ik zelf het ADD-traject ingegaan. Toen kreeg ik de diagnose ADD, heb ik 3 jaar lang medicatie geslikt. En toen wilde ik van mijn medicatie af. Toen ben ik therapie gaan volgen en dat was ACT, Acceptance Commitment Therapy. En daar werd toen een vraag gesteld van, hey, als je later op je sterfbed ligt, waar zou je dan spijt van krijgen? En toen kwam er eigenlijk gelijk omhoog van ja, dat ik mezelf niet zou accepteren zoals ik ben. Dus er is toen eigenlijk al in 2021 een soort van een zaadje geplant. En dat was niet eens gekoppeld aan de operatie. Maar toen al van hé, ik wil terug naar mezelf. En daar omheen ben ik eigenlijk verschillende dingen gaan doen. Dat was die therapie. Ik heb cursussen gedaan. Ik heb de ADD coachopleiding gedaan. Heb nog een keer een ander traject gevolgd met coaching. En elke keer laagjes afgebeld. Tot ik op een gegeven moment in de sauna zat met een vriendin. En ik zag zoveel mensen om me heen. En toen kwam het stukje zelfbeeld van ja, maar wat is dan zelfbeeld? Weet je, je ziet heel veel mensen hier, maar dat is niet wie ze zijn. En toen kon ik ineens die klik voelen van ja, maar dit is dus ook niet wie ik ben. Hup, laten we er afscheid van nemen. Maar dat is dus echt door verschillende manieren van ja, persoonlijke ontwikkeling, maar wel in de veilige setting. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat je je omgeving erbij betrekt. Dat je mensen meeneemt in het proces waar je doorheen gaat, zodat je ook mag vallen, dat je mag leunen. En dat je daarin die veilige bedding hebt. Want het is soms heel pittig en het is soms moeilijk. En als je het dan weer alleen gaat doen, weer in je eentje wilt gaan oplossen, ja, dat is dan extra pittig. Dan ben je eigenlijk weer jezelf aan het afwijzen. Want waarom zou ook dat deel, hè, dat is ook een onderdeel van zelfheling, is ook dit proces er te laten zijn in de omgeving, in contact met anderen.
Ja,
dat zeg je mooi inderdaad. Jezelf afwijzen is een ding, hè? En jezelf afwijzen, dat kun je natuurlijk doen op hoe je eruit ziet en zo. Maar dat doen we veel vaker dan je soms denkt. Want jezelf afwijzen is bijvoorbeeld ook zeggen, ik wil me zo niet voelen. Dat is ook een afwijzing naar jezelf, dus naar je eigen gevoel. Gedachten die je van jezelf niet mag hebben, dat is ook een afwijzing naar jezelf. En ook dat is in mijn beleving al behoorlijk, hoe zeg je dat? dat kan al heel destructief zijn op lange termijn als je dat steeds maar blijft doen. Jezelf afwijzen op die manier. Ja, dus, maar mooi hoe jij er dan zo op die manier uit bent gekomen. En lange weg natuurlijk gedaan. En ja, lange weg. Zo oud ben je natuurlijk ook weer niet, hè? Want als je het eventjes, want als je het omdraait, hè? Hoeveel jaar heb je nog met nu een beter zelfbeeld, hè?
Ja,
Dus ja, zo is het natuurlijk ook
helemaal.
gewoon. Ja.
En wat kan je, wat een hoop betekenis kan je geven voor anderen ook in dit stuk? En ja, zodra je bij schaamte komt, elk moment van schaamte is uit verbinding gaan, hè, met de ander, met jezelf. Je krijgt een soort raar beeld van jezelf. Je wordt heel extra super kritisch, alsof je al je focus gaat op alles wat niet goed is. En laat dat nou precies zijn wat jongeren doormaken als ze naar de middelbare school gaan, weet je. Als die lichamelijke veranderingen er zijn, dan heeft die prefrontale cortex ook niet zoveel kans om aan te staan. Want er is de hele tijd paniek in het lijf. Want er is gewoon iets anders aan de hand. Dus het is niet alleen dat je met je gedachten al denkt, misschien ben ik niet goed genoeg. Maar je reptiele brein heeft het ook best wel druk, zeg maar. Dus zie dan nog maar eens gewoon heel redelijk na te denken, een logisch beeld te hebben van jezelf. Of überhaupt op te letten op school. En wat ga je uit verbinding, hè? Wat ga je ook uit verbinding met jezelf en met anderen? En ja, en wat doen wij om uit te reiken naar jongeren in die leeftijd? Dus je ziet heel veel angst op school, je ziet heel veel jongeren zich terugtrekken, meer dan ooit zijn er thuiszitters.
Ja,
En
ongelooflijk,
wat
hè?
doen wij nou om die verbinding te herstellen?
Ik moet soms wel eens
Dat is ook
lachen,
wel.
hè? Soms moet ik wel eens een beetje lachen, want ik woon natuurlijk in Zweden en ik woon in Värmland, Zweden. Hè? Dat is een provincie waar eigenlijk niet zo heel veel grote steden zijn en ik woon dan op het platteland. Dus ja, ik woon een beetje tussen de mensen met veel stukken land en veel gras. En dan zie je dat uiterlijk gewoon echt niet meer een ding is hier. En ik reis natuurlijk vaak naar Nederland. En in Nederland is, ja, weet je, als je op kantoor bent, heb je een overhemd aan. Nou ja, hier lopen ze al bij de bank. Als je hier een bankrekening gaat afsluiten, dan staan ze met hun witte sokkers in hun slippers. En met joggingbroek aan ga je naar de supermarkt. En het maakt allemaal geen zak meer uit. Dus het is denk ik ook wel een stukje cultuur wat je in een bepaalde plaats kan hebben. Ga ik naar Stockholm, is dat natuurlijk ook weer anders, hè? Dus daar zit ook weer een meer stadse stuk. Waar mensen dan heel veel bij elkaar zijn, minder op elkaar aangewezen zijn, veel zelf kunnen doen. En dan gaan ze toch meer ook naar dat uiterlijke stuk toe. Dus dat merk je heel sterk. En ja, hoe mooi is het om daar gewoon zelf dat eens lekker te gaan doorbreken natuurlijk. Om gewoon eens lekker je joggingbroek zo ergens door de supermarkt te gaan struinen. Ja, ik vind het wel leuk,
Ja, in
dat soort...
Amsterdam loopt iedereen er heel raar bij, dus ik herken dit niet uit
Nou ja, dan maakt
Amsterdam,
het dus gewoon niet
maar
meer uit. Ja, dan maakt het gewoon niet meer uit. Ze hebben wel eens ontdekt, hè? Ze hebben wel eens gezien dat zijn ze mee aan het onderzoeken geweest, zeg maar. Als iemand naar jou kijkt, hè? Als iemand niet kent en die kijkt je aan op straat, dan duurt het ongeveer 5 seconden voordat diegene jou weer volledig vergeten is. 5 seconden. En meestal minder. Maar het is echt, weet je, als jij opvalt, dan zou het kunnen dat ze misschien nog heel even het beeld in hun hoofd houden en daarna is het gewoon poef, is weer weg. 5 seconden. Kort, hè?
We maken
Ja.
ons er wel
We maken ons
behoorlijk,
er wel
houden
heel
ons
veel
er
druk om.
behoorlijk druk
Ja.
over.
Ja, en ik zeg ook niet
Ja, en
dat
het
je niet
is
meer kan.
niet alleen het uiterlijk natuurlijk, het is ook de hele seksuele ontwikkeling. En ben ik
Alles.
wel leuk genoeg?
Alles.
Val ik op jongens? Val ik
Alles.
op meisjes? Geaardheid? Het is of wil ik eigenlijk liever iemand anders zijn? Ben ik interseks? Nou ja, dat hele scala, dat begint zich natuurlijk te uiten, dus een beetje vanaf het 9e jaar. Ja, waar eigenlijk heel weinig veiligheid op is. Er komt ook steeds minder veiligheid op in deze tijd. Hè? Met, nou ja, ik word er al helemaal naar van als ik überhaupt ga denken over in wat voor tijd we nu leven. Logisch toch dat onze jongeren uitchecken? Ik snap
Maar
het
laten we eens gaan
echt.
kijken. Laten we eens gaan kijken naar wat we dan wel kunnen doen. Want dat is natuurlijk een beetje richting geven, zeg maar. En het is misschien een moeilijke vraag, maar Maaike, stel je nou eens voor, hè, dat jij vroeger iets gehad zou hebben of gekregen zou hebben, waardoor jij een beter zelfbeeld zou hebben, zo als jongere al, zeg maar. Wat zou dat dan zijn?
Ja, ik heb daar wel eens over na zitten denken. En ik denk dat één, dat thema veiligheid zo daarin zo wel een belangrijk thema is. Dus Ik weet bijvoorbeeld dat de communicatie met je ouders daarin ook wel een grote rol zijn. Dus kan je praten over hoe je je voelt? Wat wordt er thuis gezegd? Wordt er überhaupt thuis over dit soort onderwerpen gesproken? Dus ik denk dat dat wel een belangrijk, ja, iets is. Het lastige daarin is dus hoe staan je ouders erin? Hè? Wat kan je daar dan
Ja,
uithalen?
dat is ook heel belangrijk. Ja. Ik weet dat als je
Ja.
bijvoorbeeld een ouder hebt die negatief over zichzelf praat, dan gaan kinderen ook op die manier over zichzelf praten. Hè? Want ze leren van ouders hoe dat werkt natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat het
Ja.
altijd zo de schuld van de ouders is, om het zo maar te zeggen. Maar het gebeurt wel vaak, hè? Dat ouders negatief over zichzelf praten en dat kinderen dat dan gewoon gaan overnemen. En dan weet je niet eens waar het vandaan
Ja.
komt. Ja.
Ja. Ja, dat is nog veel complexer inderdaad. Ja, ja als je nou,
Ja.
nee, niet veel complexer, maar het is wel verwarrender, inderdaad.
Verwarrend,
Als
ja.
je denkt van, nou, ik heb zo'n veilig nest gehad, zoveel aandacht, ik kon overal voor praten, alle vrijheid, ik was altijd oké. Okay. Waarom was het mis met mij? Ja.
Het is
Ja. dus allemaal mis met mij. Dus het is, Ja.
het gaat echt over mij dit. En als je dan zegt van een gevoel van veiligheid, wat leverde jou een gevoel van veiligheid op? Dus als je veilig was, wat was er dan mogelijk?
Nou, dan was het mogelijk dus om kwetsbaar te kunnen zijn, om te mogen praten over wat er in mijn binnenwereld afspeelde. En ik denk dat daar vooral achteraf heb ik daar heel veel behoefte aan gehad. Ik was dus op jonge leeftijd vaak al aan het schrijven. Dus als ik dan een dipje had, dan ging ik van me afschrijven. Zonder dat het bewust een journal was en allemaal hippe theorieën eraan vastgeplakt zaten. Maar
Ja.
intuïtief deed ik dat blijkbaar al. Dus
Ja.
ik heb altijd de behoefte gehad om het te mogen uiten.
Ja.
En wat het namelijk ook is, als je het mag uiten, dan wordt dat draagvlak groter. Dus dan is dat stukje alleen en bij mij valt dan weg. En ik had het zo lekker gevonden als ik met meiden daar op een constructieve manier over had kunnen praten. Want ik ken ook nog wel de praatcirkeltjes bij het voetbalveld. En dat alle meiden, al hadden ze zelfs een D-cup, dan kon er commentaar zijn over de borsten. Maar al zou er bij wijze van spreken vanuit school dat biologie niet gaat over. Oké, na de puberteit dan hoor je borsten en schaamhaar te krijgen. Of dan krijg je borsthaar en dat daar een soort van, ook misschien vanuit school wel, een ander perspectief ook geboden kan worden. Het zijn soms net de kleine dingen. Want ook daar werd bijvoorbeeld al ingeplant, hè, hoe je als jongetje of als meisje dan eigenlijk hoort ontwikkelen. En je hebt wel basisprincipes, maar hoe zien borsten eruit bijvoorbeeld? Of hoe ziet de ontwikkeling van een mannelijk lichaam eruit? Ja, daar heb je op zo'n breed scala aan.
Ja,
Ja. Dus
en hoe
ja.
verbind je je ook met je eigen seks, hè? Want ik snapte niks
Ja.
van de meiden die allemaal bezig waren met onbereikbare liefdes. Ik had gewoon
Oh
een.
ja.
Ja, ik was meer met de bereikbare liefdes, zeg maar. Daar was ik
Ja.
volledig mee bezig. Dus allemaal
Ja.
posters aan de muur, dat zag je bij mij niet. Dus ik dacht dan, nou, dan ben ik zeker best wel raar als ik dat niet heb. Maar ook
Ja.
het verlangen naar welborst te krijgen. Ofwel het verschrikkelijk vinden dat je ze hebt. Dat je jezelf niet meer kent en dat je niet weet wat je ermee aan moet. En hoe je het moet verstoppen, zeg maar.
Ja,
Dat is, ja. Dus hoe
alvast
verbind
hè?
je je ook met je eigen seks? Hè? En dat dat
Ja.
allemaal. En hoe lastig dan als je ook op de andere seksen valt.
Ja.
Als je bijvoorbeeld seksuele voorlichting krijgt op school, dan heb je een groep met meisjes en een groep met jongens. En dan moet je dus bij de meisjes of bij de jongens. Nou, wat nou als je je bij geen van beiden echt thuis voelt of zo? Of als je eigenlijk ergens anders. Het is ja, zelfs de goede intenties of zo kunnen zo stigmatiserend zijn. Ja. Weet je wat ik
Ja.
altijd
Dus
deed?
ja.
Ik deed altijd, zeg maar, ik wilde zoveel indruk maken op meisjes, dat ik gewoon ging zorgen dat ik dan bij hun was, zeg maar, de hele tijd. Dus ik kon op een gegeven moment heel goed omgaan met meiden, maar echt totaal niet met jongens.
Oh ja.
Dus, en jongens, die waren dan een soort van, daar kreeg ik dan altijd een soort van rivaliteit mee. Want ja, die wilden dat ook, zeg maar. Dus die gingen dan rivaaltje spelen, zeg maar, als het ware. En dan kreeg je een beetje vijandigheid. En ja, en ik had helemaal geen possie om mij even te helpen of zo, hè? Dus ik stond er toch echt alleen voor, zeg maar. Want die meiden, die deden dat natuurlijk niet. Dat werkt anders.
Ja.
Ja, gek is dat, hè?
En
Ja.
hoe ben jij dan bij de mannen gekomen, zeg maar?
Dat is een
Dus
lange weg geweest, kan
dat
ik je
soort dingen.
vertellen. Ja, ja.
Ja, hè? Ja.
Ja, en dat is nog niet eens zo heel lang dat dat veel makkelijker gaat bij mij. Want, weet je, mijn zelfbeeld is ook altijd geweest dat ik een... Ik weet niet waarom, hè? Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar mijn zelfbeeld is altijd geweest dat ik slapper ben dan andere mannen. En dat ik dommer ben dan andere mannen. Dus wat gebeurt er dan? En wat doen mannen nou om te banden met elkaar? Dat klinkt een beetje gek, maar ze gaan mansplainen. Ze gaan dingen uitleggen, weet je wel, aan elkaar. Waar je helemaal niet om gevraagd hebt. Dat doen mannen. En dat is een manier voor mannen om te laten zien dat ze jou oké vinden. En dat ze voor je willen zorgen op die manier, hè? Dus dat is wat mannen doen. Dat is hun manier. Oplossen, helpen. Maar als je dat dan zelf helemaal niet gewend bent om te doen. Of alleen maar om je heen gehoord hebt van, nou, dat is irritant en dat is raar en dat moet je niet doen en weet ik het allemaal niet. Dan kan je daar ook niet meer mee bonden op die manier. Dus ik heb echt
Ja,
moeten leren.
oplossen, helpen en het weten ook. Het
En het
weten.
weten,
Dus echt
ja.
met feiten. Feiten. Facts.
Ja, echt feiten. Dit, zo is het en niet anders. Standvastig zijn, hè? Dat is wat
Ja,
mannen doen.
zeker.
Dus als ik heb dus echt moeten leren om op die manier heel bewust ook weer met mannen te gaan praten. En op die manier heel bewust met mannen te gaan banden. En dan pas kan ik het gevoel krijgen van, oh, wacht eventjes. Kon ik het gevoel krijgen van, oh, wacht eventjes. Ik hoor er wel gewoon bij. Ik ben wel gewoon een man. Ik hoor er wel bij. Ik word helemaal gezien voor wie ik ben. En ik word nog gerespecteerd ook. Hè? Want mannen die hebben respect van elkaar nodig. En ja, weet je, dan lukt het wel. Maar ja, soms heb ik dan ook gewoon een beetje te mansplainen. Of lekker iemand anders laten mansplainen. En gewoon zeggen, ah, klinkt goed. Weet je wel, gewoon een klap op zijn schouder. Klaar. Weet je, dat soort mannen dat doen. En dan hoef je die gevoelens niet altijd helemaal in te duiken en het helemaal uit te diepen, zeg maar. Dat komt wel. Ja.
Ja.
Dus ja, dat heb ik ook moeten leren. En dan vind je op zo'n manier ook weer een soort van je plek in de wereld terug en een stukje zelfbeeld terug. Want dan ben je toch gewoon man. Een man zijn voor mij, en net als dat een vrouw zijn voor jullie dan, is gewoon een soort ook een plek op je wereld voelen.
Ja,
Voelen
ik herken het.
dat je er kan zijn. Ja, en dat is belangrijk.
Ja. Ik herken het ook wel de andere kant op. Dat ik dus ook. Het was niet zozeer dat ik naar de jongens trok, maar ik vond wel vrouwen ingewikkeld. Ik vond ze eng, ik vond ze intimiderend, want zij waren iets wat ik niet was vanuit het
Ik
plaatje.
vind vrouwen ook ingewikkeld hoor. Nog steeds.
Ja, maar vrouwen vinden elkaar heel ingewikkeld. Ik keek
Ja.
altijd jaloers naar mannen, hoe met wat voor gemak ze met elkaar om konden gaan. Ik ben
Ja.
ook niet vaak in de
Ja.
mannenwereld gaan
Ja.
werken, omdat ik me daar kon ontspannen, daar kon ik ademhalen. Daar werd ik niet bekeken en bekritiseerd voor mijn gevoel, hè? En dat is dus wat vrouwen onderling hebben en wat nog steeds misschien wel is, hè?
Ja. En daar was voor mij dan weer opnieuw de link, die ook een stukje dat kwetsbaarheid. Ik had het echt nodig om weer te kunnen zakken in kwetsbaarheid, om echt te mogen praten over gevoel. Ik dacht dat ik er altijd goed in was. Maar er is ook een verschil tussen benoemen wat je voelt en vooral benoemen wat je denkt. Ja, en daarin ook weer opnieuw leren. Zo van, oh, ik mag dit uiten. Oh, dit mag er zijn. Ik mag aangeven dat ik het even niet weet. Ja, dus vooral in het niet weten ook kunnen zitten. Want ik had ook heel erg aangeleerd van, ik moet het weten. Ik moet een antwoord hebben.
En het goede antwoord geven, en ik moet het goed doen, en ik mag niet falen. Ja, allemaal dat soort dingen. Hey, zullen we eens even overgaan
Dan.
tot de laatste onderdeel van de podcast? En dat is gewoon misschien wel onze beste tips voor de luisteraars. Want wat nou als je nu, je hebt ADHD, je hebt die gedragingen, je zit misschien wel steeds in die onzekerheid, misschien dat je wel de clown aan het uithangen bent zonder dat je je daar goed bij voelt, of dat je op een andere manier jezelf verstopt, of wat dan ook. Wat zou nou een mooie eerste stap zijn in de richting van meer jezelf zijn? Dus meer een beter zelfbeeld krijgen.
Ik zit er gewoon heel even na te gaan, want er zijn zoveel manieren om dit aan te vliegen. Ik denk dat eigenlijk iets wat voor mij een hele belangrijke is geweest, is om aan de gang te gaan met mijn grondovertuigingen. Dus wat geloof ik over mezelf? Ik had bijvoorbeeld ten diepste het geloof, ik doe er niet toe. En dat is natuurlijk een heel groot geloof, want als je dat hebt, dan. Als je er dan niet bent, dan is het ook oké. Maar door daar bewust van te worden, kon ik ook zien waarvanuit ik handelde. Dus als ik getriggerd werd door iemand en ik werd daarin geraakt, dan wist ik, oké, dan gaf ik misschien een hele heftige reactie of ik ging me terugtrekken. Dus voor mij was denk ik het stuk, welke overtuiging heb ik over mezelf? Welke basisovertuigingen neem ik dagelijks mee Omdat ik van daaruit ook weer kon zien van, oh, ach, weet je, het is gewoon mijn kleine Maaike, die heeft gewoon heel veel liefde nodig. Want bij alles werd ik eigenlijk gewoon bevestigd in, ik ben niet goed genoeg. En door daarmee aan de gang te gaan, kwam ik er ineens achter, oh, maar dit is een reactie van vroeger, dit is niet waarheid. En daardoor kreeg ik ook weer mogelijkheden om, nadat ik bijvoorbeeld getriggerd werd, er anders naar te kijken en dus dan te kiezen voor, oké, maar wat wil ik nu wel? Waar wil ik wel naar uitreiken? Wat wil ik nu wel doen? Want als je in die trigger blijft zitten, dan blijf je dus ook hangen in dat ik ben niet goed genoeg. En dan ga je ook niet zoeken naar, wat kan ik nu wel doen? En wat mag ik nu doen? En mag ik het een keertje anders doen dan ik altijd gewend ben? Dus ik denk dat dat voor mij wel een hele mooie is geweest om ja, daar stapjes in te
Ja,
zetten.
dus met die grondovertuiging aan de slag gaan, heeft ervoor gezorgd dat jij meer lucht kreeg en dus ook meer
Ja.
weer naar jezelf kon gaan kijken, maar ook kon gaan leven weer. Dat je weer wat ruimte kreeg, zeg maar.
Ja,
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 mooi.
ja.
Mooi. Marjolein.
Ja, ik zit dan te kijken van we praten dan over pubers en dat zich ze afzetten. Wat moet je ermee? En nou ja, die denken alleen maar aan zichzelf, zien geen oorzaak en gevolg. Nou ja, er zijn een hoop negatieve dingen in ieder geval over de puberteit. En heel terecht ook, want het is niet makkelijk om. Het komt er nog aan, Bas. Maar dat is
Oh, ik kijk er echt naar uit,
best
ja.
een periode.
Ja.
Van,
Zelf nog half uur.
kijk, ik zou natuurlijk heel graag willen dat er in het onderwijs het een en ander zou veranderen. Dus dat je veel meer aandacht zou hebben van hoe worden jongens nou mannen en hoe worden meisjes nou vrouwen. Dus dat je daar echt gewoon een les over hebt. Weet je, in plaats van biologie. Want ik was altijd best wel geïnteresseerd in biologie, maar niet in hoe de bloedvaatjes werkten of zo. Maar wel hierin. Dus hoe doe je dat nou, een vrouw worden? En wat gebeurt er nou eigenlijk in je lichaam? En hoe verhouden mannen en vrouwen zich ook tot elkaar?
Maar ook het
En
mentale stuk, hè? Wel, ja.
ja, het mentale stuk en maar ook het fysieke stuk van en dan is dat niet zo makkelijk om dat in het onderwijs te doen als de ouders daar zo anders tegenover staan, bijvoorbeeld. Het is vaak tegenwoordig als er seksuele voorlichting wordt gegeven op scholen, dat sommige ouders daar echt wel moeite mee hebben. Dat hun kinderen allemaal dingen te horen krijgen waar ze zelf, nou, die ze zelf dus niet ondersteunen. En dat is natuurlijk ook prima. Ik bedoel, je komt gewoon uit dat systeem van herkomst. Dus je bent natuurlijk ook opgevoed door deze mensen. Maar dat je als moeder en vader van kinderen in deze leeftijd je heel bewust bent dat deze kinderen zo uit verbinding zijn met hun lijf en met elkaar, met zichzelf, veel schaamte voelen. Dus hoe herstel je nou steeds de verbinding, maar vooral ook hoe verbind je als ouder met jezelf, dus als moeder met jezelf? Wat jij net zei, hè, Bas, dat je zo kan uitstralen dat als je zelf zo negatief over jezelf denkt, dat dat direct weerslag heeft. Zeker deze leeftijd, hè? Dus ze kijken veel meer naar je dan je denkt.
Ja, zeker.
Dus het is niet van hoe doe ik mijn puber, maar hoe doe ik mezelf heel goed, zodat ik een spiegel ben voor mijn dochter, ik dan voor mijn dochter en nou ja, jij dan voor je zoon die je niet hebt,
Ja.
maar
Ja, voor mijn dochters ook.
voor de
Ja, er zit
mannen.
ook een. Ja, maar ik heb dan twee
Zeker, ja.
dochters. En dat is ook goed, hè? Want dat van de moeder krijgen ze echt wel mee van hoe je zacht kan zijn en hoe je lief kan zijn en zacht kan zijn en emotioneel en hoe je dat allemaal dan precies zo kan doen. En ik doe het stuk van de wereld laten zien en de schop onder je hol als je het even als je op wil geven. En dus dat er zit
Je
ook
moeder
iets
zet
in
je.
wat daarin zit. En natuurlijk kan ik ook
Je
gewoon
moeder zet
empathisch
je.
zijn, hè? Ja,
Ja, je
en
moeder zet je op. Je moeder zet je op de wereld. En je vader zet je in de wereld. Dus het is
Hatzeflas.
inderdaad.
Ja,
Vanaf ongeveer
Hatzeflas.
die leeftijd, vanaf een jaar of 9, doe je als moeder ook echt een stapje terug om
Ja,
de vader de ruimte te geven om met
ik
ze
merk dat
naar
echt.
buiten te
Ja,
gaan. Hè? Ja,
ik merk dat
ja.
enorm. Mijn dochter die is nu 8. Die wordt in november wordt ze dan 9. Maar ik merk nu al dat ik er eigenlijk ineens overal mee naartoe ga nemen en kan nemen. Het gaat een soort van natuurlijk. En dat die beschermende bubbel soort van ja, een beetje wat minder mag. En ze gaat ook ineens overal logeren. En ineens is het feestje hier, feestje daar. En ineens, hè, dus dat gaat toch vanzelf. En dat ze nu ineens aanhaakt bij al die projectjes die ik doe. Hè? Want ik ben altijd zo van, nou, we gaan samen met z'n allen het bos in. En dan gaan we met vergrootglazen en bakjes. En gaan we dieren kijken en beestjes zoeken. En dat wordt ineens nu pas interessant, kennelijk, om met mij mee te gaan met dat soort dingen. Dus voor vaders wordt het ook pas leuk na een bepaalde tijd. Hè? Wordt het ook pas interessant. Tot die tijd moeten ze een beetje
Nee, dan kom
wachten.
je in ieder geval aan de
Maar
beurt.
daar
Aan de
hebben we het al
beurt, dan
laatste
ben je
keer ook over gehad.
belangrijk.
Hè? Dat ben je belangrijk, ja. Ik heb ook nog een tip. En sowieso echt het voorleven vind ik echt super belangrijk. Maar dan ook echt wel in de. Mag best wel wat explicieter, zeg maar, gewoon echt wel positief over jezelf praten, waar ze bij zijn. Dus waar kinderen bij zijn, echt positief over jezelf praten. Oh, dat heb ik wel goed gedaan. Of nou, ik heb hier. Oh, ik zie dat ik de afwas nog niet gedaan heb, bijvoorbeeld, hè. En nou, ik weet zeker dat ik dat zo meteen wel even lekker afkrijg. Dan ga ik het even voor mezelf zorgen. Dan komt het wel goed. Maar als je dat soort dingen hardop gaat zeggen, dan gaan kinderen dat vanzelf ook doen. En dan gaan ze daar vanzelf ook mee aan de slag. Dus, en als je fout gemaakt hebt, dan doe ik hetzelfde eigenlijk van, oh, dat heb ik niet handig aangepakt. In plaats van, ik heb het fout gedaan en sukkel dat ik ben. Oh, dat heb ik niet handig aangepakt. Hè? En dan zie je in de reactie letterlijk dat ze gewoon na gaan doen. Als ze dan een fout maken, dan zeggen ze, oh, dat heb ik niet handig gedaan. Nou, ik ga het even anders doen.
Ja,
Hè? Dus,
mooi,
dat is
prachtig,
heel
ja.
grappig. Ja, dat is heel grappig. En dat lukt mij ook niet altijd. Hè? Ik bedoel, ik ben ook niet altijd heilige bonen, om het zo maar te zeggen. Maar als je het maar vaker wel doet dan niet, nou, dan heeft het natuurlijk al hartstikke veel effect. En ja, voor als je zelf ermee struggelt. Ja, ik zou inderdaad. Ik vond het heel moeilijk, want ik heb er natuurlijk ook mee gestruggeld. Dus als ik mij zou vragen, wat zou ik nodig gehad hebben? Wat zou mijn eerste stap geweest zijn toen de tijd? Geweest kunnen zijn naar naar meer een beter zelfbeeld. Ja, het had voor mij toch echt wel inderdaad bij de thuissituatie gelegen vroeger in eerste instantie, maar ook gewoon het bemoedigen. Ik had graag de tools willen hebben om mezelf complimenten te kunnen geven, om mezelf wat kracht bij te kunnen zetten ergens. En dat heb ik een beetje gemist. Dus jezelf leren kennen. En jezelf, je talenten en kwaliteiten leren kennen, maar ook je stemmingmakers, hè? Wat geeft jou nou een positieve stemming? Die dingen van jezelf al leren kennen. En je dan vooral ook druk maken over waar je allemaal wel invloed op hebt in het leven. Dat je die machteloosheid wat minder gaat ervaren. Ja, dat had mij misschien wel wat gegeven. Dus ik zou ook aan mensen, tegen mensen willen zeggen van, weet je, ik vond het heel moeilijk om hulp uit te reiken. Had mij ook echt niet gelukt toen de tijd. Ik dacht echt dat ik alles zelf op moest lossen. Want hulp vragen, dan ben je een watje. Dat werd mij ook gewoon zo verteld vroeger. Is echt niet zo, maar ja, dat nam je zo mee. Dus ik zou willen zeggen, vraag hulp en neem hulp. Maar ik weet ook dat het voor heel veel mensen gewoon een hele grote en lastige stap is. Die je gewoon onbewust niet eens misschien neemt. Maar je kunt wel gaan kijken naar, oké, wat kan ik allemaal al? Wat is er allemaal al? En hoe kan ik dat nou eens gaan inzetten? En dan, ja. Gaan er toch zaadjes geplant worden, misschien die jou wat ontspannender maken en daarmee wat, ja, wat meer vervulling gaan geven. En het weghalen van zo'n kernovertuiging, zoals Maaike ook zegt, ja, dat kan heel goed helpen om daar ook weer wat ruimte in te voelen. Ja, zeker weten. Ja, nou, we kunnen hier denk ik nog wel uren over praten. Want ja, weet je, wij hebben
Ja, er
natuurlijk
is
ook gewoon een heel
zoveel over
leven
te
achter de
zeggen
rug.
over dit onderwerp. Ja,
Heb
mooi,
je dit nou
Maaike. Het maakt
helemaal.
in ieder geval bij ons van alles los. Ik kan me
Ja.
voorstellen dat dit bij veel mensen wat los kan maken.
Zeker weten. En nou ja, weet je, heb je nou zelf ook een situatie waarvan je denkt van nou, daar voelde ik me zo niet, ja, mijn zelfbeeld die is zo laag geweest en ik ben eruit gekomen en ik heb er een tip voor of een weg die je bewandeld hebt die je graag zou willen delen, waar iemand misschien iets aan zou kunnen hebben. Deel het met ons. Zet het bijvoorbeeld in de comments erbij bij de podcast of stuur een mailtje. Want hoe mooi is het als andere mensen geïnspireerd kunnen raken door jouw verhaal? En hoe fijn is het als mensen ook weer gaan geloven dat ze het ook gewoon waard zijn om aan zichzelf op die manier te mogen werken en te mogen groeien als mens? Net zoals dat Maaike dat zo prachtig heeft gedaan. Maaike, super bedankt dat je hier was.
Ja,
Heel
jullie
fijn.
bedankt voor de uitnodiging. Heel fijn
Dankjewel,
inderdaad.
Hele
Heel fijn.
mooi gesprek
Ja,
geworden.
dank voor je kwetsbaarheid ook. Ja,
Ja.
graag gedaan.
Zeker weten. En nou, mocht je hier verder nog iets mee willen doen, dan ben je natuurlijk altijd bij ons welkom. En wil je zelf ook leren hoe je andere mensen hierin beleidt, dan is het begeleid. Dan kan
Beleid.
je natuurlijk altijd kijken naar onze ADD-coachopleiding, neurodiversiteitscoachopleiding, die je kunt vinden op de website. En voor de rest wensen wij je natuurlijk alle drie een fantastisch mooie dag. En een mooi beeld van jezelf.
Fijne dag, tot later.
Doei doei.